Thema is Jeremia en het subthema is hart van goud achter een koperen muur. Jeremia, hart van goud achter een koperen muur. En we gaan eerst een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament voordat we naar Jeremia toe gaan, het boek Jeremia. En daar mag je opzoeken wie dat wil tenminste, 1 Korinthe 10... En Paulus in zijn brief aan de Korinthe, die gebruikt de geschiedenis van Israël, die door de woestijn trok. En hij gebruikt allemaal voorbeelden tijdens die 40-jarige woestijnreis. En hij zegt, en hij gaat uitleggen waarom die voorbeelden staan opgetekend. En we gaan eerst naar 1 Korinthe 10 vers 6 en dan schrijft Paulus. En let op, dat is de geschiedenis van Israël, hè? Hun hoogtepunten, maar ook hun vele dieptepunten. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Dus het is een voorbeeld, daar geschreven. En dan gaan we naar vers 11. En dan schrijft Paulus, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend, opgeschreven, ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. God is niet zoals veel makers van roddelbladen, die de vuile was van anderen tegen betaling buiten hangen. God houdt niet van roddel en achterklap. De Bijbel leert dat we ons niet bezig moeten houden met oude, onheilige oude vrouwenpraat. Maar toch lezen wij in de Bijbel dat God hele minder complimenteuze gedragingen van onze zogenaamde geloofshelden gewoon laat opschrijven. Hij laat ze gewoon optekenen. Ondenkbaar in de oudheid. Er was geen koning, keizer, generaal, machthebber vroeger. In de antieke wereld, die de fouten opschreef die hij maakte, of de nederlagen zelfs, die werden niet vermeld. Maar als wij het leven van David zien en hoe hij wordt beschreven, als wij het leven zien van andere geloofshelden in het Oude Testament, dan zien we klip en klaar en vaak pijnlijk duidelijk de zwaktes van onze grote geloofshelden. Ze staan gewoon opgeschreven. Als ik David zou verzinnen, als een mythische geloofsheld, had ik een heel ander verhaal bedacht. Maar zo komt hij niet uit de schrift tot ons. Er staan geweldige dingen van David in, maar er staan ook verschrikkelijke dingen van David in. En ze staan gewoon opgetekend. Abraham, de vader van alle gelovigen, gezondheid, met heel veel goede eigenschappen, had ook zijn zwaktes en zijn fouten. Mozes, hetzelfde verhaal. Elia, hetzelfde verhaal. Daarom zegt Jezus terecht, niemand is goed dan God alleen. Paulus zou laten schrijven, niemand is rechtvaardig, niemand is er die God ernstig zoekt. Zelfs niet één. Ik hou van alle geloofshelden uit de Bijbel. Ik heb ze lief en ik respecteer ze. Maar ga me niet vertellen dat ze volmaakte heiligen waren. Want ik ken mijn Bijbel en ik ken mezelf. Amen. Dus we kunnen leren van allerlei mensen in de Bijbel. En vandaag staan we kort stil bij het leven van Jeremia. Jeremia is één van de grote profeten uit het Oude Testament. En hij spreekt ons niet zo aan, omdat hij is anders dan Jesaja, die zoveel openbaringen kreeg. Hij is minder spectaculair dan Elia. Bedenk wat hij op de berg Karmel deed allemaal. Maar hij is groot in zijn eigen bediening. En wat weten we van Jeremia? Ik heb wat dingen opgeschreven. In hoofdstuk 1 van het boek Jeremia, daar kunnen we lezen over zijn roeping. En dat is op zich al heel interessant. Dat eerste hoofdstuk, dat is, daar kun je al zoveel uithalen. Jeremia 1. En dan vanaf vers 4, daar kun je lezen over de roeping. Maar we gaan niet het hele gedeelte lezen, want dan wordt het allemaal te lang. En dan verliezen we de draad uit het oog. Nou, we lezen dat God Jeremia al heiligde voor zijn geboorte. Moet je voorstellen, hij was nog niet geboren. En God zei, eer u geboren werd, gevormd in de moederschoot, heb ik u geheiligd. Met andere woorden, heb ik u apart gezet. Ik heb u apart gezet voor de geboorte, voor u uit de moederschoot kwam, als een profeet voor de volken. Met andere woorden, Jeremia, je bent geen onbedoelde grap. Jouw leven is heel bewust tot aanzien gekomen. En ik heb je afgezonderd als een profeet van de volken. En dan zien we een hele mooie eigenschap bij Jeremia. En Jeremia zegt niet, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik ben echt wel iemand die u kunt gebruiken in uw dienst. Nee, Jeremia zegt, ach Heer, ik ben jong en ik ben niet wel bespraakt. Eigenlijk ben ik niet geschikt, zegt hij. Ik ben te jong. Ik heb geen levenservaring. Bovendien kan ik niet goed spreken. Wie zei dat ook? Huiskamervraag. Wie had ook zo? Mozes, precies. Ja, Mozes was ook zo iemand. Die had geen zin meer. En de ene zei die, ik kan niet goed praten. He, Mozes was slim. Ja. En wie keek er achterom toen hij hoorde, de Heer is met u, sterke held? Gideon. Nederigheid is een eigenschap die je nodig hebt als je God wil dienen. Als je niet echt nederig bent, kan God heel weinig met je doen. Want hij weerstaat de hoogmoedige, ook in het hart. Die het goed camoufleren met nederige woorden. Maar je hart moet nederig zijn. En Jeremia had een nederig hart. Ach Heere, ik ben jong, ik ben niet welbespraakt. Hoe kunt u me roepen als profeet? Maar God zegt, nee, let niet op je jonge leeftijd. Ik heb je immers geroepen. En dan komt het geheim van een echte roeping. Want er zijn miljoenen die zichzelf geroepen hebben. En die maken er dan ook een grote puinhoop van. Dan gaan we lezen in vers 7 en 9. Heel interessant. Dus Jeremia heeft net gezegd, Heere, ik ben jong. Ach, ik ben niet welbespraakt. Hoe kunt u mij nou gebruiken in uw dienst? En dan zegt de Heere in vers 7, de Heere echter zei tot mij, zeg niet, ik ben jong. Want tot een ieder tot wie ik u zend, zult u gaan, en alles wat ik u gebied, zult u spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord van de Heer. Toen strekte de Heere zijn hand uit en roerde mijn mond, en de Heere zei tot mij, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Wauw, dit is mooi. In de echte roeping ligt de bekwaammaking. In de roeping is de salving. Als God je roept. Als God je roept. En niet je overspannen fantasie. Of je manipulerende voorganger. Nee, als God je roept. Dan geeft hij ook de bekwaamheid om in zijn dienst te staan. Hij zegt tegen Jeremia. Maak je niet druk om die woorden. Ik leg mijn woorden in jouw mond. En dat komt overeen met het ambt van de profeten. God zegt door Mozes, als hij over toekomstige profeten spreekt, ik zal mijn woorden in hun mond leggen. Daarom zijn die woorden eeuwig. Daarom komen die woorden uit. Zoals Jezus ook zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij. Want ze zijn geest en leven. Hoe is het mogelijk dat de woorden van iemand van 2000 jaar geleden zo'n grote invloed hebben? Ze hebben meer invloed dan de woorden van Poetin op dit moment. Ze zetten meer mensen positief in beweging dan welke wereldmacht ook. Omdat het woorden van God zijn. Heel interessant. God maakt bekwaam. Ja. Jeremia, hij begon zijn bediening in het 13e regeringsjaar van koning Josia van Juda. En Josia, zo jong als hij was, 8 jaar toen hij geroepen werd tot koning, of geroepen, hij moest wel, hij was de troonopvolger, probeerde God te dienen vanaf zijn jeugd op een wijze zoals God gediend wil worden. En als hij geroepen is en hij heeft deze heerlijke belofte van Jeremia, maak je niet druk, ik geef je woorden om te spreken. Dan zegt God in een beeld, dan laat God het beeld zien van een amandeltwijg, een amandeltak. En dan zegt God, Jeremia, wat zie je? En dan zegt Jeremia, ik zie een amandeltak. En dan zegt God, je hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord. Wie ziet het verband? Hoeft niet, maar je mag na afloop tegen me zeggen. Nee, dat is een retorische vraag, hindert niet. Oké, zus. Ik moet mijn retorische vragen niet meer zo overtuigen. Goed. Jeremia, wat zie je? Hij zegt, ik zie een amandeltak. En dan zegt God, je hebt goed gezien, Jeremia, want ik waak over mijn woord. Nou, dan denk je, ja, wat is nou het verband? Hij ziet een amandeltak en God geeft hem een compliment. Goed gezien, Jeremia, want ik waak over mijn woord. Nou, als je het Hebreeuwse woord voor amandel kan weet, dat betekent wakker. Dus een amandelboom is een wakkerboom. God zegt, ik ben wakker. Ik waak. Een ander woord voor wakker zijn is waken. Dus Jeremia ziet een wakkerboom. God, ik ben wakker over mijn woord. De Bijbel zegt, de Allerhoogste slaap nog sluimert. Hij is waakzaam, hij is wakker. Dat is het. Het is een wakkerboom. We kennen een evangelist, we hebben hem al een hele tijd niet gehad, die roept af en toe of we wakker zijn. Waakzaam. Je hebt goed gezien, Jeremia, want ik waak over mijn woord. En weet je wat zo grappig is? In het 18e regeringsjaar van koning Josia wordt het wetboek gevonden. Het wetboek wordt gevonden. En Josia, die al in ijver voor God was ontbrand en heel veel weer herstelde in het land, die vond, en ze brachten het wetboek bij hem en ze lazen daar dingen in en die ze al lang niet meer deden en dat wilden ze weer in ere herstellen. Wat had God gezegd tegen Jeremia? Ik waak over mijn woord. En wat gebeurt er in de bediening van Jeremia en tijdens de koning Josia? Het wetboek wordt gevonden. En dat wetboek, dat was niet zoals een aantal vrijzinnige, onzinnige theologen beweren, dat toen de verhalen zijn opgetekend, in de tijd van Josia en in de ballingschap, helemaal niet. Dat werd gevonden omdat het wetboek waarschijnlijk was verborgen vanwege de voorgangers van Josia. Dat was de koning Manasse. Of maak ik nu een fout? Manasse? Ja, volgens mij wel. Manasse en Amon, dat waren hele goddeloze koningen. Antichristen van hun tijd. Maar het woord christ is hier misplaatst vanwege de tijd. Tegen God. En de priesters hadden waarschijnlijk dat woord verborgen. Want ze hadden gedacht, als die gek van Manasse het in handen krijgt, hij verbrandt het ter plekke. Maar God waakt over zijn woord. Hij had het in veiligheid gebracht. En nu, onder de Godvrezende Josia, kwam het weer naar voren. God heeft verrassing, hij waakt over zijn woord. Wie heeft wel eens gehoord van de dode zeerollen in Qumran? God waakt over zijn woord. Grote stukken van de Bijbel, gedateerd op 150, 200 voor Christus, die we kunnen vergelijken met de tekst die we vandaag de dag hebben. En we zien, er zijn wel stijlfoutjes, verschrijvingjes, maar de inhoud is gelijk. Ik waak over mijn woord. Maar het woord wordt ook aangevallen. In Genesis 3 wordt het al aangevallen. Die gekke Romeinse keizers, wat deden ze met bijbels die schaars waren? Ze staken ze in de brand, ze fix. Ze vernietigden, maar God waakte over zijn woord. Nou moet ik niet afdwalen, want ik krijg allerlei voorbeelden van aanval op de Bijbel. En die wil ik allemaal behandelen, maar dat ga ik niet doen. Ik zet nu een punt erachter. Punt. God waakt over zijn woord. Oké. Dan ziet Jeremia een kokende pot in een visioen. En die pot die komt uit het noorden. En hij krijgt een beeld van God door het onheil komt uit het noorden. Het zal niet lang duren, nog een aantal jaren. En dan komen de Chaldeeën onder leiding van Nebukadnezar. En die zullen Juda grote schade toebrengen. Het land zal grote schade kennen. En het land zal in ballingschap gaan. 70 jaar lang. Nou, God weet, de opdracht die ik Jeremia geef is zo heftig. Hij moet oordeelsboodschappen verkondigen. Ik moet hem beschermen, ik moet hem bemoedigen, want hij zal niet de meest geliefde man van Juda worden. Integendeel, hij zal de meest gehate persoon worden in het land. Dus God gaat hem beschermen. En hij zegt ook, Jeremia, wat je gaat brengen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, zal niet zo positief zijn, want je gaat mijn woorden spreken. En daarom zullen de mensen niet zo positief vinden. Jeremia was geen prosperity preacher. Integendeel. Jeremia die sprak de woorden Gods en dat werd niet in dank afgenomen. En kijk hoe God Jeremia bemoedigt. Ja, dat gaan we lezen in Jeremia 1 vers 17 tot 19. Dan zegt God tegen Jeremia, en ik ga niet uitleggen wat het gorden betekent. Gij dan, gort uw lendenen, maak u op en spreek tot hen al wat ik u gebieden zal. Verschrik niet voor hen, opdat ik u niet voor hen doe verschrikken. En ik zelf stel u heden tot de versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegen het gehele land. Tegen de koningen van Juda, zijn vorsten, zijn priesters en het volk van het land. Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overwinnen. Want ik ben met u, luidt het woord van de Heer, om u te bevrijden. Nou, deze bemoediging waar God zegt, Jeremia, ik maak je tot een ijzeren zuil. Ik maak je als een koperen muur. Met andere woorden, ik maak je onaantastbaar. En ik doe dat omdat ik weet dat de mensen je zullen aanvallen als je mijn woord brengt. En dat gebeurde ook. Heel veel mensen zinden op de dood van Jeremia. Er werden samensweringen gesmeed om hem te doden. En telkens weer bleek dat die koperen muur, geestelijk, dat die er echt was. Want Jeremia ontkwam steeds aan hun plannen. Hij is 3 keer opgesloten, omdat hij niet wilde vertellen wat de machthebbers wilden horen, wat het volk wilde horen. Hij vertelde de woorden van God. Hij sprak de woorden van God. En niet de woorden van de valse profeten. En dat bracht hem in de problemen. Absoluut. Voortdurend werd ook zijn vaderlandsliefde in twijfel getrokken. Het is onvoorstelbaar, hè? Als je dat leest. Dat iemand die het goede met zijn volk voor heeft, die echt voor zijn volk op de bres staat, dat zijn leven wordt bedreigd vanwege de inspanning voor zijn volk. Het is om gek van te worden. Het is om stapelgek van te worden. Wie kent die incidenten niet van de ambulancepersoneel? Die met oud en nieuw rukken ze uit om mensen die gewond zijn te helpen. En er zijn, ik moet heel goed op mijn woorden letten. En er zijn er mensen die gaan ze aanvallen. Nou, ik wou het niet zeggen. Het is toch absurd. Dat is ook een kenmerk van de eindtijd. Dat mensen steeds dwazer gaan doen. Je moet je niet, ja, je zal je verbazen. Maar eigenlijk moet je niet verbazen. De mensen worden steeds gestoorder. Echt waar. En niet alleen de mensen die met een gewapende machinegeweer de scholen en in openbare gelegenheden tekeer gaan, ook hier. Wat bezielt je om een ambulancebroeder aan te vallen die hulp verleent aan een mens in nood? Wat heb je geslikt, gesnoven of wat is er misgegaan in je opvoeding? En dat is ook met Jeremia. Jeremia wilde zijn volk helpen. Hij was begaan, hij waarschuwde ze, ze moesten zich bekeren. Ze moesten zich niet verzetten tegen Nebukadnezar, want het oordeel stond vast vanwege hun zonde. En wat zeiden ze? Je bent een landverrader. Je spreekt niet namens God. Wij spreken namens God. En dan kwamen ze weer met hun prosperity. En met hun honingprediking. En dat had het volk juist niet nodig. Ja, onbegrijpelijk het fenomeen. Het is als je ongeneeslijk ziek bent. En je hebt nog maar een paar jaar te leven. En dan is het afgelopen. En dan komt de medicijn. En de arts komt naar je toe met het medicijn. Of de medewerker van de apotheek, die overhandigt je het medicijn. Of een verpleegkundige. En wat doe je? Je vervloekt het medicijn. En je vervloekt degene die het je aanreikt. Dat is er wat gebeurt. De remedie voor hun herstel werd vervloekt en de boodschapper werd ook vervloekt. En ze wilden hem doden. Nou, kun je je voorstellen, probeer je nu eens te verplaatsen in Jeremia. In zijn tijd, je brengt de boodschap van God. Er is een of andere waanzinnige religieus, die slaat je op de kaak. Alle religie met geweld is niet van God. De religieus slaat hem op zijn kaak. Weer een ander laat hem in de gevangenis gooien. En laat hem het liefst creperen. Allemaal vijandschap tegen Jeremia. En iedere keer moet je weer spreken en wil je spreken. Maar wat zou jij doen, wat zou u doen en uw kijkers thuis als je in de sandalen van Jeremia was? Als ik naar mezelf zou kijken, ik zal maar even voor mezelf spreken. En dit zou mij overkomen, 2 keer of 3 keer, dan ben ik er heel snel klaar mee hoor, als ik in mijn oude natuur dan, hè. Ik weet niet wat de Heilige Geest in me zou doen, maar in mijn oude natuur. Ik zou zeggen, bekijk het. Ik heb je gewaarschuwd, je weet het zo goed, dag, hoehoe. Ik ga lekker voetballen, of voetbal kijken, voetballen doe ik niet meer. Doei, zoek het maar uit, ik heb het je verteld, je weet het zo goed. Wie niet horen wil, moet voelen. Doei. Jullie hebben allemaal gelijk profeten. Ik ga vissen. Dat zei Petrus. Dat zei Petrus ook. We gaan vissen. Na de opstanding van Jezus. En Jezus zei, oké. Ik heb toch gezegd dat ik je vissers van mensen zou maken. Je mag best vissen, maar je moet mensen vangen. Ja. Toch? Of ben ik de enige? Zijn jullie allemaal zo vroom dat je zegt, nee, ik zou volharden hoor. Ik zou zeggen, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kom op mensen, of niet? Wees nou eerlijk. Iedere keer als ze jou naar het leven staan, als jij een boodschap komt brengen. De 3e, 4e keer heb je toch zoiets van, ik zal geen gebaren erbij maken, eentje dan. Dit is nog een heel net gebaar, er zijn ook andere gebaren. Hoepel op. En Jeremia had er ook last van. Let maar op, dat gaan we nog lezen. En dan gaan we naar de toepassing en afronding. Jeremia 20, vers 7 en 9. Ik had het net geschetst, hè. Wat Jeremia zou moeten voelen. En hij voelde dat ook af en toe, hoor. Laten we eerlijk zijn. En dan lezen we in de NBG van 51. Daar staat in vers 7 van Jeremia 20... Daar zegt Jeremia, dat schrijft hij ook op, hij zegt over God, gij hebt mij overreed. Dat betekent niet dat God met de auto over hem heen gereden is, maar het betekent dat God hem heeft overgehaald. Maar dit is oud-Nederlands. Gij hebt mij overreed, gij hebt mij overgehaald. Gij hebt mij overgehaald, heren, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geweest en u hebt overwonnen. Want ik ben tot een bespotting geworden. De hele dag, allen honen ze mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen van geweld en onderdrukking roepen. Want het woord van de Heer is mij geworden tot smaad en spot de hele dag. Maar als ik zei, ik wil aan hem niet meer denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als een brandend vuur opgesloten in mijn gebeente. Wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Wat een beeld. Jeremia had zoiets van, Heer, alsjeblieft, zoek een ander. Ik hoef niet meer te preken, ik heb het gehad. Ik preek niet meer hoor. En dan zat hij thuis en dan werd het in hem als een vuur. Hij kon dat woord niet in zich houden. Het begon te branden, geestelijk, figuurlijk. Hij moest het uiten. Nou zal ik jullie een geheim vertellen en dat mag je niet verder vertellen. Het is top secret, zouden ze zeggen. Hierboven in de kinderzaal waar de kinderen zitten, hadden wij, even terugrekenen, 53 jaar geleden ongeveer, 54 jaar geleden, catechisatie. En ik besloot, na een lange periode, naar de catechisatie te gaan, want ik kreeg op een of andere manier honger naar God. Maar nu komt het geheim. Ik was niet echt een gemotiveerde leerling, en dan zeg ik het nog netjes. Ik deed minimale inspanning om net voldoendes te halen. En voor de rest interesseerde het me niet. Ik was meer aan het voetballen en films en nog een paar dingen die ik interessant. Leren stond helemaal onderaan. Maar ik was wel slim genoeg om steeds voldoende te halen met hangen en wurgen. Minimale inspanning. Op de theologische opleiding zeiden ze, als ze een slecht cijfer hadden of niet zo hoog gescoord, dan zeiden ze, ja, elk cijfer boven de 6 doe je gezin of je familie tekort. Arglistig hart. Maar goed, hoe kom ik erop? Oh ja. Dus ik wist dat ik niet mijn best had gedaan op school. Sommige leraren zeiden dat ik veel meer kon, maar ik dacht dat het een pedagogisch trucje was om mij te proberen te motiveren en te manipuleren. Maar toen ik honger kreeg naar God en naar de catechisatie wilde gaan, ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ik had die drang. Toen weet ik nog, ik weet nog, dat ik in gebed ging en ik zei, Heer, ik heb eigenlijk niks toe te voegen aan die hele catechisatie niet. En het liefst hou ik mijn mond en ik ga lekker luisteren. Ik ga niet spreken. Doe ik niet. Want ik had niet zo'n groot, geen eigen dunk. Integendeel, ik zag mezelf helemaal niet zo. Maar, zei ik, en dat had ik misschien niet moeten zeggen, of misschien ook wel, ik weet het niet. Ik zeg, maar als u wil dat ik iets zeg, dan moet u het me maar duidelijk maken. Dat heb ik geweten. En de predikant heeft het geweten. En de andere catechisanten. Dus ik zat daar heel braaf te luisteren. Absoluut niet van plan, echt waar, de Heer is me getuige, om ook maar iets te zeggen. Alleen maar te luisteren. Maar in de conversatie voelde ik het heet worden van binnen. Echt letterlijk heet. En ik voelde woorden opborrelen in me die eruit moesten. En zo is het gebeurd. En dat gebeurde vaker. En ik zal nooit de goede man, hij is misschien nu overleden, de predikant vergeten. Op een gegeven moment keek hij me aan alsof ik van een andere planeet kwam. Want iedereen was cynisch, iedereen was kritisch, niemand was gemotiveerd. Maar ik kon er niks aan doen, ik was het woord van God aan het verdedigen en aan het promoten, terwijl ik nauwelijks nog wist hoe het precies zat. Dat zou jaren later pas. Maar dat is hoe Gods geest werkt, als je het hem vraagt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Betekent niet dat je je gieter niet hoeft te vullen. Dat je hem boven een plant kan hangen. Nee, dat is de werking van de geest door je heen. En dat had Jeremia. Hij zei, ik wil aan u niet meer denken. Ik vind het wel mooi. Iedere keer als ik uw woord breng, het wordt niet gewaardeerd. Integendeel, ze spotten, ze honen me, ze roepen me na, ze staan me naar het leven. Ze sluiten hem op als ze de kans krijgen. Ik wil er niet meer aan denken. En dan zat hij thuis in het huis van Jeremia, huis van Jeremia. En dan zat hij lekker te relaxen, dacht hij, hoopte hij. Zo van, ik heb er nu een punt achter gezet en dan begon het vuur te branden. En hij kon het niet inhouden. Prachtig. Waarom? Om twee redenen. Omdat Jeremia, de man achter de muur van koper, een hart van goud had. Hij was een gevoelig mens, bewogen met zijn volk. En dat zette hem in brand. En daardoor kon God door hem heen werken. Je kan zo gefrustreerd raken in de bediening. Je kan zo afstompen dat je hoopt dat God gaat uithalen. Vraag maar aan Jona als je in de hemel bent. Jona die zat op een berg en die was het zo zat met de Assyriërs, de Ninevieten. Dat was geen gezellig volk, dat waren de naties uit de oudheid. Er waren meer wrede volk hoor, maar de Assyriërs met name en ook voor Israël. En hij haatte ze tot op het bot. En toen God zei dat hij de oordeelsboodschap over Nineveh moest brengen, om ze te waarschuwen, dacht Jona, mooi niet, ik ga dat volk niet waarschuwen. Dan gaan ze zich straks bekeren en worden ze gered. Ik doe net of ik gek ben. Ik ga op een boot, ik ga naar en ik vertrek. Hij wil ontsnappen voor God. David niet goed gelezen. Waarheen zou ik vluchten voor uw geest? U bent overal. Dus hij zit op die boot. Nou, ik ken het verhaal. Maar het punt is dat toen onze vriend Jona op de berg zat. Ik ga maar even net doen of ik Jona ben. Zat hij zo te kijken en hij hoopte, hij kon niet wachten tot het vuur uit de hemel kwam om dat zootje te verteren, net als Sodom en Gomorra. Alleen het kwam niet. En hij zei niet, o Heer, wat bent u toch barmhartig en genadig. Dat zei hij wel, maar in een andere context. Wat ben ik blij dat u ze gespaard hebt. Hij wordt boos. Hij is gefrustreerd dat ze niet vernietigd worden. Zo haten die mensen. En je kunt je er iets bij voorstellen. Nou, Abraham was heel anders. Abraham ging pleiten voor de mensen in Sodom en Gomorra. Maar er zat natuurlijk wel een motief achter, want Lot, zijn neef, woonde in die streek. En dat laat ons zien dat het hemd nader dan de rok is. En dat onbekend onbemind maakt. Wij moeten moeite doen om onze medemens te leren kennen. Want als we onze medemens leren kennen, zijn we ook in staat een relatie met hem op te bouwen en uiteindelijk van hem of haar te gaan houden. Grote hoogte bereikten Mozes en Paulus. Die zeiden, als u dan toch wil vernietigen, als u toch mensen uit uw administratie wil weghalen, haal mij er maar uit, zei Mozes, maar niet het volk. Paulus zei, als u wilt verstoten, verstoot mij maar niet het volk. Dan ben je op een grote geestelijke hoogte gekomen. Dan kom je een beetje in de buurt van Jezus, die onze straf op zich nam. En Jeremia was vanuit hetzelfde hout gesneden, mag ik wel zeggen. Hij wou zijn mond houden, hij wou er een punt achter zetten. Hij denkt, bekijk het maar alsjeblieft, waar doe ik het voor? Maar hij kon het niet, uit liefde voor zijn volk en de werking van Gods geest. En uiteindelijk, nou, het komt tot een oordeel. Nebukadnezar komt, er worden drie invallen, er zijn drie deportaties. De laatste is het meest verschrikkelijke. En Jeruzalem wordt grotendeels verwoest, de tempel wordt verwoest. De voorspoedprofeten gaan mee, worden gedood of gaan in ballingschap. Jeremia mag kiezen of hij meegaat met zijn volk of dat hij in het land blijft. Omdat Gods hand op Jeremia was en hij blijft. En later gaat hij naar Egypte. En de profetie gaat in vervulling, hè. Ze zijn 70 jaar in ballingschap, zoals Jeremia door het woord van de Heer had aangekondigd. Nou, 1 Korinthe 10. Deze dingen, zegt Paulus, zijn opgeschreven. Waarom? Voor een voorbeeld. Een voorbeeld niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor ons. Omdat we niet dezelfde fout maken. En daarom zegt hij ook, als je meent te staan, zie toe dat je niet vallen. Leer nou van de mensen in de Bijbel. Niet alleen hun goede, maar ook van hun fouten. Dingen. Daarom heeft God ze opgeschreven. Niet om de vuile was van David op te hangen. Of het eigenmachtig optreden van Abraham te laten exposeren. Als waarschuwing om te leren, om niet dezelfde fout te maken. Daarom, zegt Paulus, dus lees en doe je voordeel ermee. Nou, wat kunnen we van Jeremia leren? We gaan nu echt afronden. Wat kunnen we van Jeremia leren? Hij bracht een boodschap die ook niet aangenaam was. Een boodschap van verlossing, maar ook een boodschap van veroordeling. Want het laatste oordeel komt, Openbaring zegt het, Jezus zegt het. Er komt een dag dat God alle mensen gaat oordelen. Wij bieden Gods vredesaanbod aan de mensen aan. Ook wij kunnen bespot en belachelijk gemaakt worden en gehoond. Net als Jeremia. Net als die ambulancebroeders die hun werk deden. Door mensen die het spoor helemaal bijster zijn. Want waarom moet je iemand bespotten waar je het niet mee eens bent? Waarom moet je iemand belachelijk maken, ook al ben je, omdat ze uit een heel andere bron tappen? Ja. En bij ons is er ook een neiging om het op te geven. Als je in de bediening staat heel veel jaren, dan heb je wel eens de neiging om net als Jeremia te zeggen, bekijk het maar, ik hou mijn mond, ik heb helemaal geen zin. Want ik sta hier niet voor mezelf. Ik hoef mezelf niet meer te horen. Een hele hoop wel, maar ik echt niet. Ik hoor niks nieuws als ik mezelf wil prediken. Ik kan beter naar anderen luisteren. Dus als jouw bediening voor God maakt dat je allerlei vijanden krijgt en dat het leven zwaarder wordt, wat is dan je natuurlijke neiging om te zeggen, ik hou mijn mond. Ze kunnen het nu wel weten, kijk maar naar Hour of Power. Als je dan toch nog, of naar Belus. Maar ik stop. Die neiging heb je. En niet zozeer alleen van de mensen buiten, want daar kun je het van verwachten. Maar wat dacht je van het grondpersoneel zelf? Wat die elkaar hebben aangedaan in de kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag. Hoe er scheuringen worden veroorzaakt door ongeestelijken. Die van zichzelf denken dat ze heel geestelijk zijn. Hypergeestelijk. Die hypergeestelijke mensen moet je ontzettend vooruitkijken. Want die brengen scheuring. Die zijn zo goed. Die denken dat God hen om advies vraagt als het erop aankomt. Zo geestelijk zijn ze. Maar pas op, wat zijn er veel scheuringen geweest. Ik had gisteren heel veel gesprekken met mensen gehad. Ontzettend, ik had bijna last van mijn keel. Ik sprak met een ontwikkelde man, behoorlijk ontwikkeld. En hij kwam met voorbeelden uit de kerkgeschiedenis. En al die stromingen in artikel dit en artikel 21 en afgescheiden en doorgesneden en weet ik veel. Wat voor verbanden je allemaal hebt. En ik stond met mijn mond vol tanden. Ik kon er maar niet. Ik kon alleen maar zeggen, ja, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Ik zeg, u hebt gelijk. Ik zeg, maar ik geloof ook niet in al die verbanden, binnenverband, buitenband, lekkerband, kousenband. Nee, artikel 31, 34, wat hebben we verzonnen jongens, come on. Ik geloof in Jezus Christus, ja, dat is het enige. En hij is de weg, de waarheid en het leven en niet de denominatie. En er is er nog zo'n filiaal met toeters en bellen en met kwasten en met kaarsen. En het heeft niks met het geloof te maken. Maar daar vecht je ook tegen. Daar vechten we tegen. Dat wordt wel eens onderschat, hè? Want mensen hebben een perceptie en een beeld van God gekregen. Dat is een karikatuur. En deels is dat vanuit de demonische dimensie geïnspireerd. Maar voor een groot deel uitgevoerd door het grondpersoneel in 2000 jaar christendom. Het is echt om te huilen. Dus daar hebben we ook mee te maken. Maar als we denken aan de liefde van Christus voor ons. Jezus zei ook niet van, ja, maar dit had ik niet gepland hoor, die ondankbaarheid van de mensen in zijn tijd. Moet je eens kijken, die afval in Galilea. Hij had net een menigte gevoed, hij had een bovennatuurlijk wonder gedaan. Ze liet hem in de steek. Hij zei niet, nou, dan stop ik er ook mee hoor. Ik doe het niet voor mezelf, dat deed hij ook niet. Dan stop ik ermee als je zo... Nee, hij keek alleen naar zijn leerlingen en zei, gaan jullie ook weg? Gaan jullie ook weg? Nee? Ze gaan niet. Oké, okay, nou, gaan we weer door. Want, en dat zegt Paulus, dat zegt Jezus, ik ken u, je hebt de liefde van God niet in je, in jezelf. Ik ken je, en je hebt de liefde van God nodig. Die moet in je hart worden, dan hou je het vol. En Jeremia had dat. En wij mogen het ook ontvangen door de Heilige Geest. Nou, en net zoals Jeremia beschermd werd door de koperen muur, hebben wij ook de belofte van bescherming. Sherida zei het in haar gebed. Matteüs 28. Jezus zegt, ik heb mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En verderop zegt hij. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Met andere woorden, er staat een koperen geestelijke muur tussen ons en de vijandschap in de wereld. Betekent dat dat we allemaal 100 jaar worden zonder een centje pijn? Nee. Kijk naar het boek Handelingen. Wat er gebeurt met de eerste christenen. Maar het betekent dat we niet gescheiden kunnen worden van God. En dan gaan we nog één gedeelte lezen en dan rond ik af. Romeinen 8 vanaf vers 37 tot en met 39. We zijn verbonden met God. En dat is een onvernietigbare eeuwige band. Behalve als we onszelf losmaken, dat kan ook nog. Maar ik zou het niet doen als ik u was of jou. Romeinen 8 vers 37. Paulus die schrijft in vers 37. Maar in dit alles, we vallen natuurlijk in een heel stukje tekst van Paulus, maar dan is dit zijn conclusie. Maar in dit alles, alles wat ik u gezegd heb en wat we doormaken, meemaken, net als Jeremia. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Dat is de kracht, de liefde van God die ons dringt, die ons ook tot meer dan overwinnaars maakt. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Amen. Niets kan ons scheiden van Hem. Alleen wij zelf. Maar geen mens, geen macht, geen kracht, niks. En dat is onze bescherming, dat is ons mandaat ook. Wat we hebben in het mandaat van getuigen van Jezus. Dus wees niet bang als je over Hem getuigt. Sta niet raar te kijken als mensen een grappige opmerking maken. Het zijn allemaal mensen met noden. Met pijn, verdriet en frustratie. En soms nog erger. Vader, dank u wel voor het voorbeeld van Jeremia. Vader, we hebben bewondering en grote liefde voor hem. Want hij was een mens zoals wij. Zoals Jacobus over Elia zei. Hij was een mens zoals wij. En toch hield hij vol. Hij was achter uw koperen muur van bescherming, Heer. Maar hij had toch een menselijk hart gezien van goud. Een bewogen hart voor zijn volk. En daarom heeft hij volgehouden. Dank u wel, Heer, dat we ook van zijn voorbeeld mogen leren. Zoals we van zoveel voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament mogen leren. Geef dan ook dat we leren. Heer, met vallen en opstaan wellicht, maar toch dat we leren. Amen.